Sapete chi dice? Audley. Ho perdiato la pena. E sta benissimo.
Like if you had a fit. kleine stad. Dus van wat er gebeurd is, dat hebben we al. Ik heb hier een paar dingen die meer kunnen. Dat is een raadwoordje.
Zo neerzetten? Dat is goed, ja.
Thank you. Goedemiddag luisteraars, welkom deze paasmiddag vanuit de Zuidoverkerk. In deze middagdienst leggen 6 jongeren vanuit deze gemeente belijdenis van hun geloof af. Ik zal met u de liturgie van deze middagdienst met u doornemen. We beginnen de dienst met welkom en mededelingen van de kerkenraad. Hierna zingen we met elkaar Abba Vader, dat is op toonhoogte lied 265. Na welkom en mededelingen op toonhoogte lied 265. Dan is het tijd om stil te worden voor God. Na het stiltemoment zingen we op toonhoogte lied 56. Ik hef mijn ogen op naar u, o Heer. Op toonhoogte lied 56. Dan volgt votum en groet. Na votum en groet zingen we Psalm 68, vers 10 uit de berijming van 1773. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hierna volgt gebed. Na het gebed volgt de schriftlezing uit 1 Korintiërs 15, vers 1 tot 11. De schriftlezing uit 1 Korintiërs 15, vers 1 tot 11. Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 53, ook uit de berijming van 1773. Psalm 119, vers 53, oude berijming. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Na dit gezongen te hebben, volgt de verkondiging. Na de verkondiging zingen we uit op toonhoogte lied 264. Op toonhoogte lied 264. Wees mijn verlangen. Dan belijden we met de kerk van alle tijden en plaatsen het geloof. Na het belijden van het geloof zingen we op toonhoogte lied 223. Na de belijdenis op toonhoogte lied 223. Aan uw voeten, Heer. Dan wordt de geloofsbelijdenis afgelegd door de 6 jongeren van de gemeente. Daarna zingt de gemeente op toonhoogte 167. Na de geloofsbelijdenis van de jongeren zingt de gemeente hen toe op toonhoogte 167. Zegen hen. Dan volgt een getuigenis. Na deze getuigenis zingen we opwekkingsbundel lied 630. Opwekkingsbundel lied 630. Vader, u bent goed. Na dit gezongen te hebben, volgt een woord van de kerkraad. Na het woord van de kerkraad volgt dankzegging en voorbeden. Na dankzegging en voorbeden volgt inzameling van de gaven. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. De tweede is bestemd voor Israël en zending. Na de inzameling van de gaven zingen we uit op toonhoogte lied 129. Op toonhoogte lied 129. U zij de glorie, opgestane Heer. Dit was het slotlied. Na dit lied mogen we de zegen meekrijgen. Een gezegende dienst gewenst.
Goedemiddag gemeente, fijn dat u er allemaal bent. Of u ons nu hoort of later, allemaal hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan de familie en vrienden van de mensen die belijdenis gaan doen. Fijn dat u erbij bent, het zal hen ook tot steun zijn. Ik weet, hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet. Ik geloof. Ik geloof. Hij droeg mijn pijn en mijn schuld. Heeft mij met liefde vervuld. Ik geloof. Ik geloof. Ik heb een banier op. Mijn Heer stond op uit het graf. Mijn Verlosser leeft. Mijn Verlosser leeft. Dat zien we hier vanmiddag in de kerk gebeuren. Het bewijs dat in een gebroken wereld God doorgaat met zijn werk. Het werk wat hij begonnen is, zal hij voleinden. De 6 jonge mensen gaan met ons allemaal als getuigen hun ja-woord geven dat ze hun leven met God willen gaan. Dat zijn Joelle Nieuwkoop, Frederiek van Kruchten, Danielle Groenendijk-Molenaar, Sjoerd Groenendijk, Lennart Nieuwkoop en Joost van de Boogaard. In deze eredienst gaat onze eigen predikant, dominee Vogel, ons voor. En ik wens u en ons allen in spreken, in luisteren, in de techniek en met name in het belijdenis doen. Ze staan nu op de gang. Namens de kerkraad Gods onmisbare zegen toe. We beginnen met het zingen van Abba Vader en dan zullen zij naar binnen komen.
Willen we nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geloof zij God met diepst ontzag. We zingen Psalm 68, vers 10. We zullen samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. Als we het over trouw hebben, dan hebben we het over u. U bent trouw. Zo trouw als geen mens is. Uw trouw gaat alles te boven. En dat hebben we vanmorgen al gehoord. Dat hoorden we op een dag als Pasen. Dat hoorden we op Goede Vrijdag. Dat hoorden we eigenlijk iedere zondag. Dat we op u kunnen rekenen. Dat we op u mogen bouwen. En daarom hebben we ook ons loflied gezongen. Gelooft zij God met diepst ontzag. We willen u heel hartelijk danken. Dat u zo trouw bent dat u ook 6 jonge mensen in het hart gegeven hebt. Om een jawoord aan u te geven. Eigenlijk is dat vreemd als we het zo zeggen. Want we zouden ook kunnen zeggen. Zij zijn trouw aan u geweest. En toch willen we u in de eerste plaats danken voor uw trouw. Want we voelen allemaal wel iets van het geheim van het geloof. En het geheim van het geloof is niet dat wij op een bepaalde dag een bepaalde keuze hebben gemaakt. Hoewel dat er ook bij hoort, maar het geheim van het geloof is juist dat u naar ons omkijkt. En dat u ons ziet. En dat u ons trouw bent. En dat we het geheim mogen begrijpen. Dat u ook iets met ons hebt. We willen u heel hartelijk danken dat deze 6 jonge mensen dat mogen zeggen. Ook vanmiddag in het midden van de gemeente. Niet om dat gelijk weer te vergeten en alleen maar hier in de gemeente te laten, maar ze zullen ook beloven dat ze uw naam zullen verkondigen in deze wereld. Dat ze getuigen van u zullen zijn, op hun eigen manier, met hun eigen mogelijkheden. Maar dat ze trouw aan u zullen zijn in hun dagelijks leven. Maar we danken u in de allereerste plaats voor uw trouw. Dat u, Heer Jezus, naar deze wereld kwam. Dat u bij ons bent gekomen in onze leefwereld. Dat u mens bent geworden, zoals wij. Dat u onze vragen kent. Onze zorgen kent, onze pijn kent. Onze verlangens kent. Onze blijdschap kent. En dat u dwars daardoorheen ons leven droeg. Dat u ook onze zonden draagt. Als het lam van God. Dat u die hebt weggedragen op Golgotha. En dat u de koning bent. De Heer van alle heren. Die opstond uit de dood. Voor wie schuld en dood. Zonde en dood. Totaal niets meer betekent. We willen u heel hartelijk danken. Dat u zo trouw bent. Aan uzelf. En aan ons. We bidden van u, geef dat we allemaal dat geheim zullen leren begrijpen. En daaruit zullen leven. Dat gaat niet vanzelf, dat weten we. We kunnen heel veel dingen organiseren. Maar we zijn afhankelijk van u. En dat beleiden we ook. Ook vanmiddag. Heren, wees u zo met ons. Wees u met de hele gemeente. We bidden voor allen die hier eens stonden. Ook uit onze eigen gemeente. We denken na over vorig jaar dat we belijdenis deden, of 2 jaar geleden, of 5 jaar geleden, of 10 jaar geleden. We missen ook mensen die ja hebben gezegd, maar toch weg zijn gegaan van u. Heren, houdt u ze vast. U bent trouwer dan wij, dat weten we. We denken aan alle anderen die we hier graag hadden willen zien staan. We denken aan onze kinderen en kleinkinderen. Heren, als u ons zover kunt brengen, kunt u het anderen ook. In dat vertrouwen zijn we ook deze dienst begonnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. We danken u dat we in deze wereld u mogen leren kennen. En dat u zich bekend maakt als de God die boven alles staat, boven alles gaat. En de God van ons leven wil zijn. Wees u met ons als we uit uw woord lezen, naar de verkondiging daarvan luisteren. Zegent u ons in alle dingen van deze dienst. Hoort u ons, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Van de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 11. En daarna zingen we Psalm 119, vers 53.
Verder mag ik u bekende broeders het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het voor u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor de zonde, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is, dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan alle andere apostelen. En als laatste van hen is zij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Ik ben immers de minste van de apostelen, die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd.
Ons lied na de preek is het lied Wees mijn verlangen. En de tekst voor de preek is het laatste vers van 1 Korinthe 15. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Het zijn heel aparte mensen daar in Korinthe, dat moet ik wel zeggen. Bepaalde dingen konden ze zich heel goed voorstellen. En andere dingen weer helemaal niet. Terwijl het allebei, voor buitenstaanders althans, heel vreemde dingen zijn. Wat ze prachtig vonden, dat waren geestelijke ervaringen. En ze zochten naar geestelijke gaven, waren ze altijd mee bezig. Zodat ze iets bijzonders zouden kunnen doen, vanuit de naam van het geloof. Vonden ze prachtig. Als je daar niet bij hoorde, dacht je van, nou wat een rare mensen. Als je er niet... Maar tegelijkertijd waren er, in die gemeente van Korinthe, die zeiden van de opstanding van Jezus. Jezus lichamelijk opgestaan, Pasen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Eigenlijk heel apart, hè? Nou ja, ook wel weer begrijpelijk, maar ze geloven daar de ene rariteit wel en de andere rariteit niet. Beetje apart, beetje vreemde mens. Dat zijn jullie eigenlijk ook, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Beetje wat aparte mensen, moet ik wel zeggen. Ja, heel gewoon. Maar ja, aan de ene kant gewoon in de zin van, ja, zoals de meeste Nederlanders zijn, doorsnee. En je slikt niet alles voor zoete koek, dat is ook zo. Dus je gebruikt je verstand. En je doet belijdenis. Dat is op zich al een beetje vreemd. Maar het wordt nog vreemder. En dan kom je erachter dat het een heel aparte mensen zijn. En je zegt van ja, je slikt niet alles voor zoete koek en je doet belijdenis, maar je doet belijdenis van het geloof. Terwijl je ook nog wel heel wat vragen hebt. Ja, vragen heb, ja, niet zozeer over wat je gelooft. Ook wel eens natuurlijk. Maar het wordt nog vreemder, hoor. Of je wel echt gelooft. Wat is nou een echt geloof? En wanneer geloof je nou echt? Wanneer is het nou zo dat je kunt zeggen, en zo is het en nou weet ik het zeker? Hoe doe je dat nou? En wat merk je er dan van? En wat gaat er dan veranderen in je leven of zo? En ja, doe ik het dan wel goed? Geloof ik wel goed genoeg? En moet ik dan niet meer van dit en meer van dat en? Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat er mensen in de kerk zijn die zeggen, ja, dat is eigenlijk wel een beetje vreemd. Wat doe je dan in die kerk? Als je het niet allemaal zo heel goed weet. Ja, maar wat doe je daar dan? Of andere mensen die denken van, nou ja, hoe kun je nou belijdenis doen als je het niet goed weet? In de kerk moet je het zeker weten. Aparte mensen, inderdaad. Maar dus niet de eerste die apart zijn. In Korinthe was het dus ook al zo. En ik zei al, sommige mensen hadden daar wat moeite met de lichamelijke opstanding van Jezus. Maar ja, ze noemden zich, of werden wel christenen genoemd, in ieder geval volgelingen van Jezus. En je zou zeggen, dat is ook vreemd, ze zijn volgelingen van Jezus, nou dan doen ze alles wat Jezus zegt en dan geloven ze niet in de opstanding. Dat kan toch niet? Maar het vreemde is, en dat vergeten we wel eens, van die mensen daar, die eerste christenen, dat ze er enorm veel voor over hadden, hè, om christen te worden. Ze waren maar een klein groepje in die grote havenstad Korinthe. Klein groepje mensen. En nou ja, ze deden niet meer mee met het gewone leven. Ze offerden niet aan de goden, wat iedereen deed. Ze groetten de goden niet meer als ze hun huis uitgingen. Ze groetten de goden niet meer als ze op hun werk kwamen. Ze groetten de goden niet meer als ze buiten waren, als ze naar binnen waren. Ze deden niks meer met de goden. Dus ze waren een beetje vreemd. En het was wel een beetje ongemakkelijk om met die mensen om te gaan. Ze werden, eerlijk gezegd, erg vreemd aangekeken. Zacht gezicht. En soms ook met de nek aangekeken. En soms ook gediscrimineerd. En toch waren ze christenen, wilden ze volgelingen van Jezus zijn. Wel apart, hè? Ze wilden volgelingen van Jezus zijn, het kostte hun heel wat, maar ze konden niet alles meemaken. Dat is ook apart. Hoe zit het dan precies met hen? De opstanding. Geloofden ze niet, hè? Ze zeiden zoiets van, ja. Ze zeiden van, Ja, die opstanding is wel geweest, maar dat is meer iets in onze gedachten geweest. Of dat is meer wat Jezus betreft, dat hij dat het leven van hem verder gaat. En dat zijn ziel bij God is. En wat is nou het belangrijkste van ons bestaan, zeiden ze, en dat was heel gangbaar in die tijd. Dat is niet je lichaam. Dat lichaam, dat is wel leuk en prettig en daar kun je leuke dingen mee doen. En daar leid je ook heel veel dingen mee natuurlijk. Je hebt wel eens pijn, heel veel pijn. Je gaat snel dood, in die tijd zeker. Het gaat dus om je innerlijk. Dat is belangrijk. Het gaat om je ziel. Het gaat om je, nou ja, als die maar gered wordt, als die maar tot ontplooiing komt, als die maar verlost wordt, als die maar verlost wordt van het kwaad. Dat zeiden ze. En ja, lichamelijk opstaan, wat is een raar verhaal, een raar geloof. Daar hebben we niks mee. Dan zegt Paulus niet tegen hen, jullie zijn geen christen. Dat zegt hij niet. Hij vertelt gewoon hoe het zit. En als je dat zo hoort, hij vertelt gewoon hoe het zit. Dat, ja, dan klinkt dat in onze tijd natuurlijk heel erg voorschrijvend. Hè? Je moet dit geloven, je moet dat geloven. Alsof het zus en zo moet gaan. Maar we hebben dat af en toe ook gewoon heel hard nodig. Dat iemand tegen ons zegt, zo en zo is het. Paulus had tegen die mensen daar in die tijd kunnen zeggen van, ach, hoe zit het nou even met jullie geloof? Geloof je niet direct in de lichamelijke opstanding van Jezus en van jezelf? Ach ja, maar ja, tja, ja, moet ik ervan zeggen. Als je je er niks bij voor kan stellen, ja. Ja, dan is dat ook niet iets wat je hoeft te geloven. Nee, natuurlijk niet. Je moet er wel iets mee kunnen. Geloof wat je kunt en waar je bij kunt en dat is het dan ook. Dat had Paulus kunnen zeggen. Nou, dat had hij misschien 10 jaar geleden bij ons kunnen zeggen, zoiets, hè. Dan denk je van, ja, zo is het. Hè. Ieder gelooft wat hij zelf wil. En normen zijn er niet. We leggen ons ook niet vast op dingen. Als ik me niet vergis, is dat weer een beetje op een retour aan het gaan. Dat is een jaar of 10, 20 geleden was dat heel sterk zo. Soms hebben we het ook weer gewoon nodig dat iemand tegen ons zegt, zus en zo is het. Dat is het geloof. En daar gaat het om. Zonder dat je nou gelijk buiten staat. Hè? Het vreemde is als je nou nagaat wat er allemaal misgaat in die gemeente van Korinthe. Nou, dan is menig Nederlandse gemeente een keurige gemeente bij. Allerlei gedoe over alle mogelijke vormen van relaties die echt niet allemaal kosher waren, om het zo te zeggen. Over misstanden in kerkdiensten bij het avondmaal, verschrikkelijke dingen. En dus ook over iets heel fundamenteels als dit. Paulus zegt niet, ja, jullie horen er niet bij. Dan komen we weer terug als je het goed in voor elkaar hebt. Maar hij zegt, die kant gaan we op. Die kant gaan we op. En die kant wijs ik jullie. En daar heeft hij een heel hoofdstuk, 51 versen voor nodig. Maar wat ik nou zo mooi vond aan het afgelopen jaar is juist dat we dat ontdekt hebben. Ieder catechisatiejaar, beleidingscatechisatiejaar heeft, als ik dat zo mag zeggen, zijn eigen dynamiek. En met zijn eigen vragen, met zijn eigen gespreksonderwerpen, althans de manier waarop je over dingen praat. We komen ook allemaal met ons eigen levensverhaal. Dat deed Paulus trouwens ook. Als Paulus aan de Korintiërs schrijft, schrijft hij anders dan aan de mensen daar in Thessalonica. Of hij schrijft anders aan Filemon dan aan Timotheus. Natuurlijk, zo doen we dat. We zijn allemaal anders. En we noemen onze eigen vragen, onze eigen probleemvelden. Of we noemen het niet eens, maar juist omdat we het niet noemen, weten we wat dat is. En waar je vandaan komt, wat je hebt meegemaakt, wat je verteld is, enzovoorts, enzovoorts. Allemaal dingen die dan meespelen. Maar ja, wat wij denken, wat wij voelen en wat we niet voelen, waar we mee bezig zijn, wat onze problemen zijn, dat is het evangelie niet. Het evangelie is niet dat wat mijn problemen zijn. Gelukkig niet, zeg voor u. Dat is zo. En mijn vragen en mijn inzichten en van elkaar, dat is het niet. Het hangt nog wel een beetje in de lucht, gelukkig. Maar je wordt er ook wel moe van om altijd weer zelf te zeggen van zus is het geloof, zo voel ik het nu, zo voel ik het dan. En zo dit voel ik ervan, wat voel jij ervan, wat is het bij jou en wat is het bij jou niet. En op een gegeven moment, dan word je zo moe van om te zeggen van wat je nou wel gelooft en wat je niet gelooft. Wat je nou wel voelt en wat je niet voelt. Wat je nou wel bent en wat je niet bent. Wat je nou wel moet en wat je nou niet moet. Het lukt ons niet om dat te regelen. Maar daar zijn we wel achter gekomen. Dan kun je zeggen, nou laat gaan. Als je er niet achter komt, ga je gang in het leven. Maar jullie zijn gekomen. Berlijn is catechisatie gevolgd. En we hebben samen uit de Bijbel gelezen. Gedeelte die jullie mooi vonden. Jullie moeilijk vonden. Die jullie uitgekozen hebben. Gedeelte waar we soms wel uitkwamen. Soms niet helemaal uitkwamen. Gedeelte waar we, en dat is dan altijd wel mooi, allemaal met onze eigen bril naar keken. En het wonderlijke is, als je dan zo leest, dat woord van God, daar heeft Paulus het over in 1 Korinthe 15, als je denkt van, hij is wel heel ver weg. Nee, ik ben heel dichtbij. Dat woord van God, dat helpt ons. Dat hebben we gemerkt, dat is een autoriteit op zichzelf. Dat heeft gezag. Dat vertaalt zichzelf. Dat geeft zichzelf. Dat richt onze gedachten. Als je je daaraan overgeeft. Je hebt gedachten van jezelf. En er komen gedachten van elkaar bij. En gedachten van God. En wie daarna zijn leven richt, zijn voeten richt. We hebben het gezongen, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op een pad. Soms botst dat. En soms is het ook zo dat je zegt, ja, ik heb altijd gedacht dat dit, ik heb altijd gedacht dat zus, ik heb altijd gedacht dat zo. En ik heb altijd gedacht dat het zus was en het is zo. Ik heb altijd gedacht dat het zo was en het is zus. Dat is niet omdat Jantje of Pietje of Klaasje dat zegt, of de dominee dat zegt, maar je leest dat en je denkt, zo is het. En dan gaat het niet over dingetjes geloven uit de Bijbel. Dan gaat het over de kern daarvan. Wat is nou geloven? Want dat was wel een kernvraag. Wat is dat nou? Is dat veel weten? Nou, ja, je kunt nooit genoeg weten, dat is natuurlijk zo. En je kunt zeggen van, nou, het gaat niet over weten, het gaat niet over kennen. Nou, soms, je moet wel wat weten natuurlijk. Als je zegt van, ja, maar ik geloof in God en je weet niet wie die is, dan heb je ook een probleem. Dat is met alles zo. En je wil iemand leren kennen, je wil God leren kennen, maar het gaat uiteindelijk niet om dat je zegt van, nou, ik weet alle feitjes op te dreunen. En ik kan alle koningen van Israël en Juda achter elkaar opzeggen. Hoewel het soms wel een voordeel, wel makkelijk is. Opeens denken aan de situatie dat ik een keer in een verpleeghuis was. Berenice was het, dacht ik. En kwam ik in een kamer waar mensen, wat dementerende mensen bij elkaar zaten. En die zaten allemaal rijtjes op te noemen. Ik zeg, ik ken er ook nog een paar. Dan begonnen we met David, Salomo, Rehabiam, nou enzovoort. Mensen kennen ze allemaal, geleerd vroeger op school. Prachtig, maar dat is het natuurlijk niet. Het helpt je wel. Dus wat is geloven veel weten? Het heeft met weten te maken, maar dat is het niet. Moet je dan iemand zijn? Moet er dan wat in je leven gebeurd zijn? Daar hebben we het veel over gehad. Van moet je dan? Wat is geloven? Is dat je weet dat je een kind van God bent. Dat je bekeerd bent, dat je wedergeboren bent. En dan denk je van ja, nieuw leven, wedergeboren, bekeerd. Kind van God, dat wordt allemaal zo groot. en zo pompeus en zo statisch. Ben ik dat nou? En een van de mooiste ontdekkingen was dat we wel met elkaar erachter kwamen. Wat zijn nou de woorden van de Bijbel? Dat zijn niet de vraag van ben je een kind van God? Of ben je wedergeboren? De vragen van de Bijbel zijn hoop je op God? Verwacht je het van God? Zie je uit naar hem? Vertrouw je hem? Dat zijn werkwoorden. Hopen, verwachten, uitzien. Niet iets wat je bent, maar wat je doet. Of wil doen. Mag doen. Zou willen doen. Waar je naar uitziet. Wat je graag wil. Ik ben niet zo'n geweldige gelovige. Maar ik hoop op God. Ik verwacht het van God. Ik wil graag bij hem zijn. En het besef dat je dat dan ook mag zijn, dat komt dan wel vanzelf. Maar dat is de Bijbelse taal. Gewoon de taal van de Bijbel. Zo eenvoudig. En dat zegt Paulus ook aan die gemeente mensen daar, aan die aparte mensen daar in Korinthe. Opstanding uit de dood, vind je dat lastig? Lichamelijke opstanding uit de dood, vind je dat lastig? Kun je er niks meer voorstellen? Maar kijk nu eens, zegt hij. Wat is nou de Bijbelse boodschap? Wat is nou de boodschap van alle apostelen? Vraag het maar na bij al die apostelen. Ga het maar navragen. Wat is nou de kern daarvan? Nou, heel simpel, dat Jezus is opgestaan. Hij is gestorven volgens de schriften. Hij is opgestaan volgens de schriften, op de derde dag volgens de schriften. Hij is verschenen aan zoveel mensen. Hij is zelfs verschenen aan mij, zegt Paulus. Hij is gestorven, opgestaan. Mensen hebben gezien, hebben de hand kunnen geven. Ze hebben samen gegeten. En zo preken we, zegt hij. En zo preken de andere apostelen. En zo preek ik ook. En zo hebben jullie ook het geloof ontvangen. Zo heel, jij zou zeggen van ja, is dat nou het geloof? Hè? Zo heel zakelijk zou je haar zeggen. Ja, het staat gewoon in de Bijbel, zegt hij. Hoe weet je nou dat je geloof nou staat in de Bijbel? Zeggen wij van nou, is dat wel helemaal? Moet er niet wat meer? Het staat gewoon in de Bijbel, zegt Paulus. Dus nou, als je dat nou zo kijkt, hè, het zijn twee aparte lijnen van aparte mensen. Die Korintiërs hebben twee lijnen. Vreemde dingen. En een vreemd ongeloof. En jullie hebben een vreemd geloof. En een vreemd, ja, is het wel echt geloof? Maar ze komen gewoon samen. Want vandaag is het Pasen. Want nog fundamenteler dan jullie vragen van, wat is nou geloof en doe ik het wel echt? Is deze vraag, waar gaat het nou eigenlijk om? Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat is nu het christelijk geloof? Nou, dat is inderdaad wat Paulus noemt, heel zakelijk, voorwerpelijk, laat ik het zo zeggen dan, het verhaal. Jezus Christus, de Zoon van God, kwam naar deze wereld. Hij stierf en stond op. Hij stierf voor onze zonde. Hij werd begraven voor ons en op de derde dag is hij opgestaan. En hij komt terug in heerlijkheid. Ga maar navragen bij al die mensen die hem gezien hebben. Dat is de evangelie. Ja, kun je zeggen, is dat niet te oppervlakkig? Zomaar wat feitjes. Nou, feitjes zijn de heilsfeiten van God, hè? De dingen die God gedaan heeft. De dingen die God gedaan heeft. En als jullie straks het geloof belijden, doe je dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En dan komen die zogenaamde feitjes langs. De heilsfeiten van God. Jezus die bij ons kwam. Ontvangen uit de maagd Maria. Van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, enzovoorts. Die dingen die God heeft gedaan. Om je daaraan over te geven. Waar Paulus van vertelt en waar de hele Bijbel vol van staat. Waar we hier in de kerk van horen. Waar we op de belijdenscategorisatie, op de gewone categorisatie van horen. Zo preken we. En zo ben je tot geloof gekomen. Met al je vragen. Ik heb het wel vaker verteld. En dat vergeet ik niet. Een prachtig verhaal. Van een heel bekend theoloog. Uit de vorige eeuw. Een man die ongelooflijk veel heeft geschreven. Heel diepzinnig man. En als je dat probeert te lezen, dat je denkt van, nou, na één bladzijde denk je van, oh ja, dan ben ik wel even kwijt waar hij mee bezig is, maar het is echt heel diepzinnig. En hij kreeg op het eind van zijn leven kreeg hij een journalist op bezoek. En die journalist wilde van alles van hem weten. En vooral die vraag, wie is Jezus nou voor u? Wie is Jezus voor u? Dat is een goede vraag natuurlijk. Want je kunt van alles weten van de hele Bijbel. En je kunt van alles weten over de hele geloofsleer. En allerlei dogmatieken geschreven hebben. Maar wie is Jezus nou voor u? Dat is een goede vraag. Weet je wat hij als antwoord gaf? Die journalist, ik zie het helemaal voor me. Hè? Die zit al met zijn, het was in de jaren 60. Hij zit al met zijn potloodje in zijn boekje te schrijven. Nou, en ik zeg, heel veel papier. Want nou komt er toch een antwoord. Er komt toch een geweldig antwoord. Wie is Jezus voor me? En zal hij wel gaan vertellen wat hij allemaal meegemaakt heeft in zijn leven. En wat hij allemaal meegemaakt heeft met Jezus in zijn leven. Wat hij allemaal heeft ervaren. Weet je wat hij zegt? Weet je wie Jezus voor mij is? Dat is die Jezus waarover het in de Bijbel gaat. Dat is die ook voor mij. Punt. Dat vind ik zo mooi. Je zegt van ja, weinig. Je moet er veel meer over vertellen. Een geweldig getuigenis geven. Nou, dat deed hij op een andere manier. Wie Jezus voor mij is, dat is die Jezus is. Die is hij ook voor mij. Het is niet mijn Jezus. Jezus kwam naar mij toe. In hem geloof ik. En daar geloof ik in en daar vertrouw ik op, daar zoek ik naar. En als je dat doet, hè, dat zoeken, verwachten, hopen op de God van de Bijbel. De God en Vader van Christus Jezus. Zal hij je geven hoop. Dwars door alle wanhoop heen. Geloof. Wat mensen ook van hem vinden. Liefde. Voor God en de ander. Wat geeft hij nog meer? Het eeuwige leven. En waar draait het om? Vergeving. Verzoening. Nou, dat is het waar je op bevraagd wordt. Wil je met die Jezus verder? Niet de vraag of je nou een geweldige gelovige bent. Maar of je wilt, bij hem wil horen. Of het zou willen. Of het je verlangen is. Is het mijn verlangen om bij Christus te horen? En weet je wat ik nou zo vreemd vind? Dat lied dat we gaan zingen. Ook apart. Ik zeg, we hebben het over verlangen. Dan gaan we er nog om vragen ook. Nou, dat is nou typisch de kerk. Je gelooft de grootste dingen. Verwacht de grootste dingen. Maar je vraagt ook om de grootste dingen. Want de grootste dingen hebben wij niet vast. Die kan hij ons geven. Vreemde mensen zijn we eigenlijk. Amen. Er zijn van die momenten dat je eens na moet denken over wie je bent, waar je staat, of je de enige bent. Soms zijn we op zoek naar de gedachte dat wij wel heel bijzonder en uniek zijn. Maar als het nou gaat over het geloof, ben je absoluut niet bijzonder en uniek. Ja, wel op de manier waarop je de dingen doet. Zo is het. We zijn allemaal apart. Allemaal eigen mensen. Onze eigen gedachten. Onze eigen gevoelens. Niemand is gelijk. Dat is zo. Maar als het nou gaat over het geloof. Ja, daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen uniek in, kun je zeggen. Je kunt allerlei vormen van geloof hebben. Het christelijk geloof is eigenlijk toch iets waar je helemaal niet zo uniek in bent. We gaan straks met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen het geloof belijden. En dat is het hele wonderlijke van het geloof. Je kunt met iemand, je gaat op reis naar het buitenland, je komt ergens mensen tegen die christen zijn. Heel veel dingen begrijp je niet van andere mensen. Dat is zo. Nederlanders zijn aparte mensen, andere mensen zijn ook aparte mensen. Maar heel veel dingen begrijp je ook weer wel. Namelijk wie God is. En wie God voor een mens is. Dat is zo apart. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt als je voorrecht hebt gehad dat je wel eens in het buitenland geweest bent. En dat je in een andere cultuur komt. En dat je dan merkt van, hé, mensen zien er anders uit. Ze eten anders, ze kleden zich anders. Ze praten anders. Maar we delen iets. Heel apart, hè? En dan ga je hier vandaan denken. Nou, denk aan Noord-Korea, denk aan India. Denk aan Zuid-Amerika. Denk aan de Noordpool, de Zuidpool. Nou, Zuidpool wonen niet zoveel mensen, maar over heel de wereld. Duitsland, nou, waar ook maar. En dan niet alleen in 2018. Maar ook in 1918. De Eerste Wereldoorlog net afgelopen. Mensen geloofden datzelfde geloof. Met hun eigen vragen, natuurlijk. 1818, 1718, in het jaar 1000. Ze zeggen, die middeleeuwen, ik weet niet of er veel mensen waren die in God geloofden. Nou, weet je niet, helemaal niet. Maar er waren heel wat mensen die in de kerk kwamen. En het van God verwachten. En met wie je een goed gesprek zou kunnen hebben. Ook al zou je denken, wat doen ze dat raar. En zouden ze van ons ook vinden. En daarom is het zo bijzonder om het geloof te belijden. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En denk dan eens aan al die verschillende mensen op deze wereld. In al die verschillende tijden. En heel de kerk, over heel deze wereld, wordt dit geloof beleden. En eigenlijk zeggen jullie, we sluiten ons aan. Wij, heel bijzondere mensen, heel aparte mensen. Maar eigenlijk ook weer helemaal niet zo apart. We zijn maar gewoon. We zijn maar zoals we zijn. Maar we mogen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen het geloof belijden. En daarom verzoek ik u allen te gaan staan. En in antwoord daarop en als vervolg daarop willen we zingen, aan uw voeten Heer is de hoogste plaats. En tijdens dat zingen zullen degenen die belijdenis zullen afleggen hier het podium opkomen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof. En in ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Een bijzonder moment voor jullie. Zoals ik in de preek al zei, we hebben naar aanleiding van bijbelgedeelte heel wat gesproken met elkaar. Maar ook zeker als het gaat over de vragen van de belijdenis. Want je kunt wel ja zeggen, maar waar zeg je nou ja op? En hoe zit dat nou precies bij mij? We hebben het erover gehad. We zoeken de weg van God en het verlangen daarachter. Dat zoeken we. We zoeken naar de weg die God met ons gaat. We zoeken naar Hem. En daarom wil ik jullie de vragen stellen die we met elkaar besproken hebben. Jullie zijn hier gekomen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad jullie aan de gemeente voorgesteld. Die tegen niemand bezwaren zijn ingebracht, willen we jullie in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen. En ik verzoek jullie nu in dit plechtig ogenblik van je leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, geloof je dat de waarheid van God die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is en beleden is in de artikelen van het christelijk geloof en ook in deze christelijke kerk geleerd wordt, dat dat de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is? En is het je voornemen in de belijdenis daarvan door Gods genade standvastig te blijven in leven en sterven? Ten tweede, verklaar je dat je je vanwege je zonde mishaagt, dat je je daarom voor God verootmoedigt, dat je je leven buiten jezelf in Christus Jezus zoekt en wil je graag de dood van de Heere verkondigen om je daardoor te laten sterken in het geloof? En ten derde, beleid je dat het je een hartelijke begeerte is door de kracht van de Heilige Geest God de Heere lief te hebben en hem te dienen naar zijn woord, je als een trouw lid van de gemeente van Christus te openbaren, mee te werken aan de opbouw van de gemeente, zijn naam te belijden in de wereld en je bereidwillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en de tucht van de kerk? Wat is hierop jouw antwoord, Adrianus Gerrit van der Boogaard?
Ja.
Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Psalm 125, vers 1. En de almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop jouw antwoord, Danielle Christine Groenendijk Molenaar? De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Psalm 27, vers 1. En de almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop jouw antwoord, Sjoerd Groenendijk? Welzalig de mens van wie de kracht in u is. Psalm 84, vers 6. En de almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop jouw antwoord, Frederik Cornelien Wilhelmina van Kruchten? Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Psalm 37, vers 4. En de almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop jouw antwoord, Joelle Margaretha Nieuwkoop? Heere, u doorgrondt en kent mij. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Psalm 139, vers 1 en 3. En de almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Amen. Wat is daarop jouw antwoord, Leendert Arie Nieuwkoop? Dien de Heere met blijdschap, Psalm 100 vers 2. En de almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, sterke je door zijn Heilige Geest. Amen. Er zijn mensen die een ja-woord hebben gegeven, die meedoen met de geloofsbelijdenis, die instemmen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, die thuis horen in onze gemeente. Geef ze die plaats en zing met hen mee. Zing hen voor, zegen hen op de weg en zing met hen, zegen ons. Ze hebben alleen maar een ja-woord gezegd. Ja-woord gegeven. Eén letter greep. Toch willen ze nog wat meer zeggen over waarom ze belijdenis doen. En Lennart zal dat namens hen allen verwoorden.
U heeft net gezien dat wij met z'n zessen belijdenis hebben gedaan. En graag vertel ik u ook de redenen waarom wij dit hebben gedaan. Ik doe belijdenis omdat ik geloof dat ik niet zonder Christus kan en wil leven. En ik ernaar verlang op de weg te gaan die Hij voor mij in gedachten heeft. Ik doe belijdenis omdat ik geloof dat God voor mij zorgt en betekenis geeft aan mijn leven. Nu is het moment dat ik ja wil zeggen tegen God en dat ik niet en dat wil ik niet voor mezelf houden. Ik doe belijdenis omdat God precies weet wie en hoe ik ben. En Hij ondanks dat nog steeds voor mij gestorven is. Ik doe belijdenis omdat ik geloof in God en hierin wil groeien. Ik vertrouw erop dat Hij mij helpt en voor mij zorgt in alle tijden. Daarom zeg ik vandaag ja tegen Hem. Ik doe belijdenis omdat ik een kind van God ben. Ik vertrouw op Hem en weet dat Hij altijd zijn kinderen met open armen zal ontvangen. Ik doe belijdenis omdat God bij mij bij de doop al heeft uitgekozen. En nu mag ik openlijk voor Hem kiezen.
Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Dat lied willen we met elkaar zingen.
woord voor de kerkraad stond er. Ik denk, nou, het is net waar er meer voor nodig, dus ik denk dat ik er ook maar een paar doe, dan wel kort. Beste Joelle, Frederiek, Danielle, Sjoerd, Lennart en Joost. Tijdens het gesprek met de kerkraad hebben jullie aangegeven dat jullie een veelkleurig gezelschap zijn. En dat jullie inderdaad je eigen gedachten ook allemaal hadden over geloof, over God, hopen, verwachten is aan de orde geweest. En we hebben ook gesproken over ja zeggen tegen God. Over een leven met God. En kan ik wel voldoen aan zijn eisen? Maar ook over het dienen van God en het volgen van Jezus. En tegen die God hebben jullie net ja gezegd. Dus ik mag nu zeggen, zuster Joelle, zus Frederiek, zus Danielle, broer Sjoerd, broer Lennart en broer Joost. We zijn nu, misschien even wennen, familie van elkaar geworden. En dan weet je ook dat als je in een familie ergens een keer mee zit, dat je dan gewoon kan vragen aan iemand uit de gemeente om je te helpen met raad, bijstand, gebed. In een grote familie hoef je het niet alleen te doen. We zijn blij met jullie. En we rekenen ook uiteraard erop dat jullie je plekje verder innemen in onze gemeente. En dat je de door God ontvangen gaven en talenten die jullie hebben ook verder gaan inzetten in de gemeente. Zoals broers en zussen een bloedband hebben, omdat ze onder hetzelfde hart gedragen zijn van hun moeder, zo hebben wij, de gemeente, zij, ik, nu ook een bloedband door het bloed van de gekruisigde heiland. Dat bindt ons. En samen met jullie mogen we ook bij het eerstvolgende avondmaal het brood van vergeving eten. De wijn van bevrijding drinken. Daar kijken we naar uit. Dat alles kan alleen maar door zijn opstandingskracht. Zijn genade is zo oneindig groot. Namens de kerkraad mag ik jullie ook nog een advies meegeven. En dat is vooral volhouden. Hou vol om mee te lopen in de zegentocht van heiligen en twijfelaars. Loop wat God beloofd heeft achterna. Houd vol. Hij laat niet los. God is voor ons. Hij is naast ons. Hij is om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt. Hij laat jullie nooit alleen. God zegen, welkom in de gemeente. En ik mag ook nog iets uitreiken. We beginnen bij Joost. Joost, God zegen man. Alsjeblieft. God zegen, alsjeblieft. Sjoerd, God zegen. Frederiek, God zegen, alsjeblieft. Joelle, God zegen, alsjeblieft. God zegen, man. Alsjeblieft.
Zullen danken en bidden. We danken u, Heere. We danken u voor uw trouw. Uw trouw aan mensen. Uw ongekende majesteit. We danken u dat u ons zo ver brengt. En dan staan we en we denken, hoe moeten we dat ooit doen? Hoe kunnen wij trouw zijn? Hoe kunnen we volhouden? We willen u danken voor uw belofte. En dat het uiteindelijk heel eenvoudig is. Als we maar steeds de weg van Christus gaan. Na Christus gaan. Onze handen vouwen. Onze ogen sluiten, het van u verwachten. En het ontvangen van u door uw woord. Heer, zo eenvoudig maakt u het voor ons. Maakt u het ook in ons leven zo eenvoudig. Dat we niet meer willen dan het heel eenvoudige van bij u horen, bij u blijven, in uw leven, door uw leven, tot uw leven. Heer, we danken u voor dit moment. Helpt u ons ook morgen en overmorgen en alle dagen van ons leven. We weten dat belijdenissen en verloocheningen soms heel dicht bij elkaar liggen. Dat zien we bij Petrus. Heer, bewaar ons daarvoor. Maak ons sterk in u. En als we weer vallen, geef dan dat we weer de weg terugvinden. Dat we dat nooit vergeten. Dat we niet een gemeente van geweldige gelovigen zijn. Maar een gemeente van mensen die geroepen zijn. En geroepen worden, elke keer weer. Geef dat we ook zo uw gemeente mogen zijn om elkaar heen. En met elkaar en voor elkaar. We vragen ook van u, geef dat we ons getuigenis mogen doorgeven in de wereld waarin wij wonen. De mensen om ons heen, heel dichtbij, onze vrienden, onze collega's, mensen van wie we houden. Denkt u aan hen allen. En geef ons een plek en geef ons de ruimte in ons leven om iets van het geheim van u te delen. Heere, denkt u zo aan uw kerk waarmee we in verbondenheid leven. Uw kerk van alle plaatsen. Denkt u aan mensen ver weg en mensen dichtbij. Heer, we bidden voor deze wereld. Waar mensen wonen die u kennen. En zoveel mensen wonen die u niet kennen. We bidden voor de brandhaarden in deze wereld. Maak uw kerk vooral ook daar sterk. Plekken waar onheil is, waar oorlog is. Heer, zegent u uw kerk in Syrië. Zegent u uw kerk wereldwijd, ook in Israël. Heere, wilt u ook daar aanwezig zijn en blijven ook in deze moeizame periode? Heere, denkt u aan uw volk. Denkt u aan ons allen. Denkt u aan allen van wie we houden. En geef dat we de moed hebben om door te gaan. Om eenmaal in uw koninkrijk voor u te verschijnen. We weten niet hoe dat is en wat dat zal zijn en daar kunnen we uren over praten. Maar we zullen u zien zoals u bent. En we zullen u zien in uw volle heerlijkheid. Zoals geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Zoals geen mensenhart bedacht heeft. Wat u bereid hebt voor degenen die u lief hebben. Wat een dag zal dat zijn. Dat het niet alleen 2000 jaar geleden Pasen was en dat Jezus is opgestaan. Maar dat deze wereld nieuw zal worden. Heren, we verlangen soms naar dat moment. En soms zijn we daar ver vandaan. Maar als u komt, Heren, maak ons wakker voor de tijd. En laat ons u ontmoeten met vrede en vreugde. Denkt u aan ons allen. Hoort u ons barmhartige Vader. Aanvaardt u onze dank door hem, uw Zoon, onze Heren, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. De Heer zegen u en uw gaven. En u weet het, de Heer heeft de blijmoedige gever lief. Daarna gaan we staan en zingen we U zij de glorie. Ga daarom ook zo heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. U krijgt de gelegenheid om de nieuwbelijdende leden de hand te drukken. En als u via het middenpad naar voren komt, loopt alles goed.